In Lucas 16 waren wij bij de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester. Tamelijk problematische gelijkenis wanneer men slechts ethiek wil bedrijven. Maar voor ons mag het geen probleem zijn. Het idee is dat de heer prees de onrechtvaardige rentmeester omdat hij zich vrienden maakte bij de schuldenaars van zijn meester, want daar komt het op neer. En de strekking ervan is natuurlijk dat de Joden er goed aan zouden doen om niet zo star met die wet om te gaan. Ze zouden namelijk toch binnenkort uit die positie ontslagen worden. En sterker nog, ze waren eigenlijk al ontslagen, maar het was nog een kwestie van de boeken opmaken enzovoort, de boeken afsluiten enzovoorts. Want dat was tot de onrechtvaardige rentmeester gezegd. Gij kunt niet langer rentmeesteren en geef rekenschap. En daarna pas riep hij de schuldenaars van zijn heer tot zich en zei, hoeveel bent u schuldig? Oké, maak er maar de helft van en dat soort dingen meer. Want het idee is natuurlijk dat het oude verbond der wet, het rentmeesterschap der wet, de oikonomia, de memshala, hoe heet dat, de heerschappij van de wet, beëindigd zal worden. In elk geval sinds dat expliciet gezegd was in Jeremia 31. En dat is officieel nog zelfs voordat überhaupt dat Jodendom, het Judaïsme, ontwikkeld is geworden. Want u weet, in de dagen van Jeremia kwam men terecht in Babylonische ballingschap. En dat was juist omdat ze helemaal de Heer niet dienden en zich van de Mosaïsche wet überhaupt niks aantrokken. Dat zijn ze pas gaan doen toen nadat de Heer gezegd had dat het niet meer hoefde. Dat is de situatie. Ook daar maak ik me geen vrienden mee. Maar ja, het staat wel zo in de Bijbel. Er is ook niks moeilijks aan. Dat is de situatie. En dus zegt de Heer tot zijn tijdgenoten, je kunt maar beter die wet loslaten, want dat schiet niet op. Je komt ergens anders terecht. Je zult bovendien als Joods volk ontslagen worden. Iets wat tot vandaag natuurlijk tegengesproken wordt in wilde discussies waarvan men niet van tevoren vaststelt wat men onder diverse uitdrukkingen zal verstaan. Zo van, is het Joodse volk Gods volk? Het echte antwoord is nee. Dat het er ooit weer toe, let op hoe ik het formuleer, hè? Dat het er ooit weer toe zal behoren. Ja. Want we lezen wel in de Bijbel dat Israël, dat is niet de Joodse staat, hè? Dat Israël altijd Gods volk zou zijn. Ik meen zelfs, maar het verrast mezelf ook even nu, maar ik meen zelfs dat dat ook zo staat, notabene, ook in Jeremia. Precies zo. Israël zal altijd Gods volk zijn. Maar het Joodse volk is niet Gods volk in onze dagen. Ik ga daar maar eens aan staan. Nou ja, dat doet men dan ook en dan verzint men allerlei theorieën waar ik u niet meer lastig zal vallen nu. Het is bovendien niet echt een onderwerp nu. Maar het idee is gewoon dat sinds het Joodse volk terzijde is gesteld als priesterlijk koninklijk volk, is die functie overgenomen door iemand anders. Iemand anders nemen zijn opzienersambt, staat er dan ook in dat verband in de Bijbel. En dat is ook wat gebeurd is. En wat uitgebeeld werd in de enerzijds de dood van ene Judas en zijn vervanging door ene Matthias. Heb u dat nog? Dat is Handelingen 1. Ja. Nou goed. De Heer prees de onrechtvaardige rentmeester. Daar hebben we het over gehad. Maak uw vrienden uit de onrechtvaardige mammon. Over mammon hebben wij het niet gehad. geloof ik. Dat woord dat hebben we nog even vermeden. Iedereen weet toch dat het over geld gaat dan, of niet? Ik moet u eerlijk zeggen dat ik dat in de Bijbel niet echt heb kunnen vinden. Ook niet trouwens dat het niet zo is. En ik persoonlijk heb de indruk dat dat slechts ontleend is. Nou, niet slechts, maar dat het uiteindelijk ontleend is aan vers 14. Want ook vers 13 eindigt met mammon, dat is eerst in vers 9. Maak u zelf vrienden uit de onrechtvaardige mammon, maar wat heeft geld ermee te maken? Bij wat ik nu net vertelde. Dat het Joodse volk ontslagen wordt uit het priesterambt, zal ik maar zeggen. Oké, van het rentmeesterschap der wet. Dat het zou moeten beheren. Hoezo is het tegenovergestelde daarvan geld? Daar kom je niet op. Maar wat is het dan wel? Nou goed, en dan, de pericoop eindigt met vers 13. Geen huisknecht kan twee heren dienen, want of hij zal de een haten en de ander lief hebben. Het illustreert dat haten betekent achterstellen. Het is niet zo'n zwaar woord als dat het in het moderne Nederlands is. Of hij zal de een haten en de ander lief hebben, of hij zal de een aanhangen en de ander verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. We weten nog niet wat het is. En dan zegt het volgende vers, en al deze dingen hoorden ook de fariseeën die geldgierig waren. Aha, dan maken we ervan dat mammon staat voor geld. En aangezien geld de wortel is van alle kwaad. Ik weet niet wie het bedacht heeft. Volgens mij is geld de wortel van alle goed, of niet? Als je toch wat goeds wil doen voor het klimaat en voor de wereld en weet ik veel, dan moet je toch miljarden dollars of waar het euro's hebben om over de balk te... waarover, waar smijt het ook alweer over?
Of
de klimjager. Nou ja, ze gooien het over de balk of waar ze het maar overheen gooien dan. Maar dat is toch de wortel van alle goed, of niet? Nou ja, ik weet het ook niet. Het woord mammon. Ik moet even kijken, want het komt naast vers 9 hier en vers 11. Zijt gij dan in de onrechtvaardige mammon niet getrouw geweest of zoiets? Wie zal u het ware vertrouwen? Vers 11. En in vers 13... Maar naast vers 9, vers 11 en 13 hebben we het alleen nog, maar dat was al eerder, in Matthäus 6, vers 24. Maar daar staat er helemaal niks bij, geloof ik. Matthäus 6, vers 24. Want daar staat alleen die tekst, niemand kan twee heren dienen, want of hij zal de een haat en de ander lief hebben, of hij zal de een aanhangen en de ander verachten. Gij kunt niet God dienen en de mammon. Dan hebben we alle schriftplaatsen in de Bijbel gehad waar mammon voorkomt. Dan weten we nog niks. Dus wat moeten wij daarmee? Nou, even zoeken dan. Mammon, dat het is een woord wat wij wel kennen, maar dan niet uit het Hebreeuws van de Bijbel, maar wel uit het Aramees. Aramees. Wie praat er Aramees ook alweer? De Babyloniërs. Want wat wij Aramees noemen, dat noemt men in het Engels Chaldee. Chaldees. De taal der Chaldeeën. Dus Aramees en Aram, dat komt Aramees, dat komt van Aram. En Aram komt dan weer van Syrië. Dus het had ook nog Syrisch kunnen zijn. En dat staat ook in de Bijbel. In het Oude Testament. Hij sprak tot de Joden van Jeruzalem. Sprak hij in het Syrisch. Hoe heette die man ook alweer? Die Assyrische de legeraanvoerder die... Ik ben zijn naam kwijt. Het is ook al zo lang geleden trouwens. Rapsakee. Ik dacht Ratsmodee, maar dat was iemand anders, geloof ik. Maar de Rapsakee. Hij sprak tot de Joden eerst in het Syrisch was het, en daarna sprak hij in het Joods, staat er dan. Matoma. Maar Aramees is de gesproken taal onder de Joden, voor zover wij weten. Als ik lieg, lieg ik in commissie. Voor zover wij weten is Aramees de taal die de Joden in het gewone leven gebruikten, omdat het de taal is die ze hadden meegenomen vanuit Babel. Daar spraken zij Aramees. Wat zij spraken daarvoor, nog in Jeruzalem, voor de ballingschap, heb ik geen idee van, dat weet ik niet. Het heeft er namelijk alle schijn van dat het Hebreeuws beperkt werd tot de tempeldienst, dan wel de synagogedienst, maar daar hebben we het dus over na of in de ballingschap, want de synagogen, Joodse synagogen moet ik eigenlijk zeggen, zijn pas daar uitgevonden. En zoals de, laat ik het zo zeggen, zoals de Romeinse kerk tot ontwikkeling kwam in het Romeinse Rijk, en dus was de taal Romeins, die taal heet niet zo, die taal heet Latijn. En dat is dus lang gebleven, ook na de ondergang van het Romeinse Rijk. En er zijn nog steeds landen waarin in de Romeinse kerk de taal Latijn is. Het heeft een groot voordeel, er snapt nog niemand wat van, dus er kan het niemand bezwaar maken. Je kunt geen discussies hebben. Heel handig is dat. Daarom schrijft de dokter ook zijn recept in Latijn. Nou ja, potjes Latijn, dat is een Latijns dialect, zodat de patiënt niet weet wat hij te slikken krijgt. Maar dat even terzijde. Aramees. Maar wij weten dat tamelijk zeker, omdat er uitspraken zijn van de Heer Jezus die zelfs in het Aramees zijn opgetekend. Als daar zijn Eli, Eli Lama Sabachthani enzovoorts. Dat is Aramees. Ik moet u meteen zeggen dat Aramees heel sterk verwant is aan het Hebreeuws. Ik merk het nooit. Maar ik ben natuurlijk niet echt taalkundige. Maar als ik in de Bijbel lees of woorden moet uitzoeken, merk ik er niks van of het Aramees is of Hebreeuws. Die verschillen zijn maar zo klein. Maar we hebben een paar Bijbelboeken die zijn in het Aramees. Hè? In het Galdees, of hoe zeg je dat? Delen van Daniel, bijvoorbeeld. Ja, daar merk je in de praktijk niks van, hoor. Jeruzalem of Jerusalem, het verschil is, het ene is Hebreeuws en het andere niet. Het andere is Aramees. Wist ik ook nooit, maar op een gegeven moment heb ik het eens uitgezocht. En dan blijkt daar het verschil te zitten. Subtiel, maar goed. Maar het woord mammon, dat kennen wij dus uit, wij kennen het uit het Aramees. In het Grieks staat er mammonas, dat is Grieks. Maar het komt van mammon, dat woord staat in onze Bijbels, en dat is dus Aramees, daar kom je het tegen. En daar wordt het vertaald als het ding waarop men vertrouwt. Het heeft met vertrouwen te maken. En dat ligt voor de hand, omdat dat de betekenis, omdat dat feitelijk staat in vers 11, hè, hier in Lucas 16. Zo gij dan in de onrechtvaardige mammon niet getrouw zijt geweest, wie zal u het ware vertrouwen? Het heeft iets met vertrouwen te maken. En de mammon dienen is dus het vertrouwen dienen, dat waarop namelijk de natuurlijke mens, de wereld in het algemeen, zijn vertrouwen stelt. En het is maar heel gemakkelijk om te zeggen, nou ja, dat is geld. Dus zo kom je er toch, maar het is meer dan dat, hè. Wij stellen ons vertrouwen in een heleboel dingen, maar uiteindelijk komt het in het algemeen en in hoofdzaak neer op geld, want geld maakt een heleboel goed, zong het duo. Goed voor het toch? We zijn twee eenzame cowboys, was dat. Ja. Ja, dus zingen we samen op feestjes, want geld maakt een heleboel goed. Ja. Nou ja, Johnny en Rijk. Hoezo Rijk? Maar, toch maar. Maar dat is wat mammon is. Dat is gewoon waarop de wereld vertrouwt. Kijk, wij als gelovigen, of laat, zullen we het anders zeggen? De Joden, als behorend tot Israël. Kortom, Israël zou zijn vertrouwen moeten stellen op de Heere God. Er komt nog bij dat het woord vertrouwen het in het Hebreeuws, normaal in de Bijbel, hetzelfde is als geloof. Heb u dat? En dat verklaart ook waarom dat woord vertrouwen hier ineens niet voorkomt, maar het woord mammon, een variant daarop, maar dan in het Aramees, want anders had het nog vertaald kunnen worden eventueel met geloof. Zie, maar daar gaat de woordspeling over. Waar vertrouwt men op? En hoe je die zinnen dan echt zou moeten vertalen, daar waag ik me niet eens aan. Dus ik geef maar een algemene beschouwing van wat er eigenlijk staat. Je zou de Heer moeten dienen, je zou God moeten dienen, of anders dien je de mammon, heet dat. Maar dat is gewoon de wereld. En word je daarin betrokken, moet je daarin je weg vinden, moet je daar je steun zoeken. Maak je dus maar vrienden onder de, wat stond er? Maak uw vrienden onder de onrechtvaardige mammon. Dat betekent gewoon in de wereld. Als je niet meer op je baas kunt vertrouwen die je aangesteld had over zijn bezittingen, als, om daar rentmeester over te zijn, als je daaruit ontslagen wordt, moet je ergens anders je, nou ja, je de basis vinden voor je leven. Hè? Dan moet je iets anders zoeken om aan te werken of om mee te werken of om voor te werken of wat het maar is. Moet je ergens anders je vertrouwen opstellen. Als je de Heer niet kunt dienen, wie dien je dan? Wat erachter steekt is dan ook nog dat in het algemeen, ik zeg het maar weer in het algemeen, dat de mensheid beschouwd wordt, nou ja, een mens, dat de mens beschouwd wordt als een dienaar en dat hoe dan ook, hij dient. Hij is ergens aan ondergeschikt. Ik weet het, honden worden beschouwd als onrein, in heel wat landen trouwens, maar honden dienen. Die zijn ongeschikt. Die zoeken een baas. Enzovoorts. In tegenstelling tot de kat. Dat weet u. De kat zoekt personeel. Ja. Als jij dat niet wil wezen, dan loopt hij gewoon weg. Gaat hij naar de buren. Dat is niet zo ver. Dat doen die beesten. Of ze gaan nog verder weg. Weet je veel wat. Je hebt er ook die compleet gek zijn natuurlijk. Maar ook onder de dieren gebeurt dat. Nou, maar dit is toch de gang van zaken. Maar honden zijn, die moeten een baas hebben. En als je dat wil zijn, okay, dan heb je een trouwe dienstknecht eraan. Maar je moet wel zorgen dat je de baas blijft. Maar toen maar. Maar de mens dient altijd iemand. Is het niet God, dan is het de duivel. Het is God of de overste deze eeuw. Dat is waar het over gaat. En wij zijn verlost van de dienstbaarheid, van de slavernij. We zijn bevrijd geworden van de slavernij van zonde, wet en dood. Slavernij, de dienstbaarheid der verderfenis heet dat in Hebreeën 2. Maar we zijn in de vrijheid geplaatst. Niet om losbandige feestjes te vieren, dan wel concerten op de Amstel. Maar of wat er voor door moet gaan. Maar wij zijn vrijgemaakt om een ander te dienen. Om de Heer te dienen. Dat staat, zo staat het in de Bijbel. Ik ben allergisch voor het idee van, we zijn verlost, we zijn vrijgemaakt, we hoeven niks meer, enzovoorts. Wat een onzin is dat toch. We zijn vrijgemaakt voor een bepaald doel. Namelijk om nu een ander te dienen. U weet wel, de man is overleden en de vrouw is vrijgemaakt opdat ze zich zou verbinden met een ander, namelijk met degene die uit de dood is opgestaan. Dat is de uiteenzetting, het beeld althans, in Romeinen hoofdstuk 7. En dit soort beelden, die, ja, Die zijn zo mooi, zo kort, zo duidelijk. Daar valt niks aan weg te redeneren. Zo is het, hè. Nou goed. En dan hebben we nog heel wat schriftplaatsen die het uiteenzetten. Maar er verandert dan het plaatje niks. Kortom, onder mammon moet je verstaan dat waarop men vertrouwt. Als iemand dus zegt, dat is geld, dan zeg ik, oké. Hartelijk dank voor dit getuigenis. Daar komt het dan op neer, toch? Maar het is inderdaad voor een deel zo. Nou ja, al deze dingen hoorden ook de fariseeën. Dat is het vervolg nu, hè? Hier in vers 14. Het lijkt me voor de hand te liggen. Want we zouden hebben moeten... We zouden begrepen hebben moeten hebben. Is dat goed in Nederland? Nou ja, we hadden moeten begrijpen dat het voorgaande over die onrechtvaardige rentmeester betrekking heeft op het Joodse volk als zodanig. En daarmee vooral het religieuze volk dus. En dat wil zeggen primair met op de voorgrond de fariseeën, de meest orthodoxen daaruit. Zie? En die horen deze dingen. En die waren geldgierig. Dat betekent, zij vertrouwden toch op de wereld. Dat moet ik misschien ook toelichten. Maar religie is... Religie in de Bijbelse echte betekenis van de term is niet vertrouwen op God. Nee, het is vertrouwen op de mens. En wat de mens doet. Heb je dat? Zo werkt het namelijk niet. Dat is het probleem. Het is gericht zijn op de uitwendige dingen en op de capaciteiten die een mens heeft om eventueel de goden te kunnen manipuleren. Of hoe het maar heten mag. Maar de fariseeën, die geldgierig waren, zij beschimpten hem en hij zei tot hen, gij zijt het die uzelf rechtvaardigt voor de mensen. En rechtvaardigen betekent nog altijd vrijspreken, dan wel onschuldig verklaren. De fariseeën verklaren zichzelf rechtvaardig, onschuldig. In hun doen en laten, maar ook in hun woorden uiteraard. Zij moeten immers fungeren als het voorbeeld voor de Joodse religie en daarmee voor de Jood in het algemeen. Dus zij... Gij zijt het die uzelf rechtvaardigt voor de mensen, maar God kent uw harten. En dat is altijd wat in de mens zit. Hè? Paulus schrijft ergens dat de mens geopenbaard moet worden voor God. Dat God zal oordelen ook de verborgene dingen des harten. Iets in Romeinen 2 of zo staat dat. De verborgene dingen des harten. Dat wat de mens verborgen weet te houden voor elkaar, voor andere mensen en voor de wereld. Ja, maar dat wordt door God geoordeeld. Dus ja. Want wat hoog is onder de mensen, is een gruwel voor God. Gek, hè? Er staat niet iets bij van, er kan best zijn dat er is iets wat hoog is voor de mensen, wat de mensen eren enzovoort, en waar God geen belangstelling voor heeft of wat voor God niks betekent. Hij zegt gewoon ronduit, wat hoog is onder de mensen is een gruwel voor God. Zo zonder meer. Zwart-wit. Of het echt zo zwart is... Zo zwart-wit is, ja, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Het kan natuurlijk best dat je erop af moet dingen zeggen, ja, maar dit is alleen maar een zwart-witte voorstelling van zaken, zoals het die vaker in de Bijbel voorkomt. Maar het kan ook best zijn dat het in de praktijk, dat daar gradaties in zijn en zo. Dus, ja, dat zou wel kunnen, maar er staat hier toch zwart-wit en dit is niet de enige plek. Toch? Waar zoiets staat. Er staat ook ergens van al wat hoog is zal vernederd worden en wat nederig is zal verhoogd worden. En de bergen zullen tot dalen gemaakt worden en de dalen tot bergen. Sommigen denken dat het gaat over de geografie van Jeruzalem en omgeving. En dat zou natuurlijk best kunnen, maar dan heb je toch de strekking van de uitspraken gemist. Het is de algemene gedachte dat al wat hoog is door God zal vernederd worden. En dat wat vernederd is of nederig is, zal door God verhoogd worden. En nederig wil zeggen dienstbaar, ondergeschikt. Zie? En dan heet het dus bij de apostel, vernedert u dan onder de krachtige hand Gods en hij zal u verhogen. Daar gaat dit over, hè? Nou ja, en dan, we hebben trouwens al die gelijkenis gehad, geloof ik. Of was de gelijkenis? Ja, het was een gelijkenis van dat je bij een maaltijd komt, bruiloft staat er dan, weet je wel. En dat je niet meteen vooraan gaat zitten, want de kans is groot, maar nou, dit zijn de grijstinten, dan de kans is groot dat je naar achteren moet. En andersom. Hè? Zo liggen die dingen. En in het algemeen heb je dan nog vele laatste zullen de eerste zijn en vele eerste de laatste. Het is een betrekkelijk vast Bijbels beginsel op allerlei niveaus. De wet en de, komt hij, hè? De wet en, vers 16, de wet en de profeten zijn tot op Johannes. Onder wet en profeten is te verstaan op zijn minst een deel van het Oude Testament. U weet dat het Oude Testament wordt naar Joodse traditie verdeeld in drieën. De wet, de profeten en de psalmen heet dat. Waar de psalmen dus inderdaad deel van uitmaken, maar feitelijk ook de historische boeken van het Oude Testament, die worden gerekend in de groep psalmen. De wet, de profeten en de psalmen. Maar het komt ook voor, zoals hier, wet en profeten, terwijl psalmen wordt niet genoemd daarbij. En dat komt omdat wet en profeten zijn de termen die feitelijk duiden op de toekomst die aangekondigd wordt. Dat is in de wet zo, want de wet spreekt over wat men vanaf nu, gisteren maakt niet meer uit, hè, wat men van nu voor de toekomst, wat de regels zijn en ook wat de wet is eventueel in het koninkrijk dat nog moet komen, dat Messiaanse Rijk. Ik spreek even vanuit de Oud-Testamentische situatie. En de profeten lijkt me helemaal wel duidelijk. Iedereen weet dat het is zo sterk zelfs dat wij bij het profeteren en bij profetie denken aan toekomstvoorspelling. Wat het niet noodzakelijk is, het is niet de betekenis van de term in elk geval. Zie? Profetie houdt in dat het woord van God rechtstreeks wordt doorgegeven. Zonder een boek ertussen, zal ik maar zeggen. Zie? En dat de profeet optreedt als de mond, nabi, de profeet. De mond is dat, de nebbe. U weet wat de nebbe is? Een snavel, ja. Als de mond van God. Dat is profetie. Het aardige is natuurlijk dat in het algemeen, samenvattend, God spreekt over de toekomst. En dat maakt hem ook kenbaar als God. En God heeft daar ook gebruik van gemaakt, over de toekomst te spreken en dan te zeggen van nou, en als het gebeurt, dan weet je, ik heb het gezegd, dan weet je wie ik ben. En aan de vervulling van de profetieën kunnen wij zien dat het werkelijk het woord van God is, enzovoorts. Maar God spreekt over dingen die de mens absoluut niet kan kennen, namelijk over de toekomst. En dat is het dan, hè. En vandaar dat wij denken dat profetie of profeteren, dat dat van doen heeft met het aankondigen van de toekomst, maar dat is niet noodzakelijk zo. Maar meestal is het wel waar. Maar wet en profeten slaat dus op het Oude Testament, dat spreekt, en voor zover dat spreekt over de toekomst. En als u het mij vraagt, de psalmen spreken net zo goed over de toekomst, letterlijk de psalmen, en de, zeker, en de profetische boeken trouwens ook. Of sorry, de historische boeken trouwens ook. Want de historische boeken, ja, al die geschiedenissen in de Bijbel hebben een profetische betekenis. of had ik moeten zeggen, die hebben een andere beduiding. Want die twee vrouwen die zijn in de wereld van de twee verbonden. En van die twee bergen. Enzovoort. Dat is Galaten hoofdstuk 4. Kortom, deze dingen alle zijn hun overkomen ons tot voorbeelden. Wij zijn overkomen tot leringen. En beschreven ons tot de voorbeelden op welke de einde der eeuwen gekomen zijn. En lees je maar na in 1 Korinthe 10. Het is allemaal profetisch. Ja, ik zal er geen voorbeelden van geven, want dan kom ik te ver hier vandaan. Wat hier staat is simpelweg dit: de wet en de profeten zijn tot op Johannes. En toen, vanaf Johannes, dat is den doper, Johannes de doper, van die tijd af wordt het koninkrijk Gods verkondigd. Zo van: het koninkrijk is nabij, bekeert u. En ieder doet geweld op hetzelfde. Het aardige van zo'n vers is natuurlijk dat het hier zomaar tussenin staat. Je leest er even overheen, over zo'n vers. Maar in werkelijkheid is het essentieel. Want wat hier staat in één vers, dat neemt in het Johannes-evangelie een stuk of 16, 17 versen in beslag. De eerste versen van het boek. En in Hebreeën is het maar één vers, maar het is meteen het met de deur in huis vallen. Namelijk, God heeft voortijds veel malen op velerlei wijze tot de vaderen gesproken door de profeten. Dat is tot en met Johannes, 4000 jaar lang, toch? En nu is daar de zoon. En daarmee het koninkrijk van de koning en overpriester van het nieuwe verbond naar de ordening van Melchizedek. En daar gaat de hele Hebreeënbrief vervolgens over. En 1 Johannes begint met: in de begin, hetgeen wij van de beginnen gehoord hebben. Want God heeft van alles gesproken, dat verkondigen wij u. Er is niks aan veranderd. En Johannes 1 is natuurlijk precies hetzelfde. In de beginnen was het woord, waardoor deze wereld gemaakt is. En het woord kwam in de wereld, het licht kwam in de wereld. Het woord is licht, want het maakt openbaar. En het woord maakt openbaar, en het is leven. En het was in de wereld, tot op Johannes. Maar de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, enzovoorts. Het is een samenvatting. En dan wordt het woord vervuld. Met de Hebreeuwse term, het woord werd vlees. Dat wil zeggen in de opstanding van Christus. En daar brak dan het nieuwe verbond aan. Genade en waarheid zijn door Jezus Christus geworden. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En zo. Dus één geboren zoon van de Vader. En die termen staan er dan allemaal ineens. Dat wil zeggen, 4000 jaar lang heeft de Heer gesproken door de profeten op een heleboel verschillende manieren. Zet de Hebreeënbrief er nog bij. Wet en profeten heet het hier. En de mens heeft er nooit naar willen luisteren. Op een enkeling na, die dan de tegoedbon kreeg, weet u wel. Die van die enkeling na, die dan wel het woord heeft aangenomen. En dus die kreeg het recht, staat er, de macht om kind van God te worden. Ja, dat is nog steeds, voor hun nog steeds actueel, want ze worden het pas op de jongste dag, hè? Wanneer ze zullen opstaan. Ja. Nou goed. Van die dag af tot vanaf Johannes wordt het koninkrijk Gods verkondigd. En een ieder doet geweld op hetzelfde. Dat wil zeggen, het wordt tegengesproken, men wil het niet. Het was toch altijd van: die beloften zijn er, dat gaat een keer komen, de Messias. Maar als nou ineens iemand zegt: ja, maar dat gaat in deze generatie nu gebeuren, dan krijg je hetzelfde als wat wij in onze dagen hebben. Dan zeg maar: ja, maar dat kan niemand weten. Dan heeft men nog een Bijbeltekst voor ook. 1. 2? Oh. Nou ja. Niet zoveel hoor. Want de uitdrukking van die dag en die uren weet niemand, dat gaat helemaal niet over de wederkomst van Christus. Uit Matthäus 24. Daar staat: hemel en aarde zullen voorbij gaan, maar van die dag en die uren weet niemand. Maar ja, met je Calvinistische, voor mijn patroonse achtergrond, weet je niet beter dan dat de wederkomst van Christus gaat gepaard met hemel en aarde zullen voorbij gaan. Men kent het verschil niet. Men kent de 1000 jaren daartussen niet. Men is postmillennialistisch. Men kent de 1000 jaren niet, want men denkt dat wij in de 1000 jaren leven, al 2000 jaar. En leg dat dan nog maar een keer uit. Dan, ja, sorry. Dat gaat dus niet meer lukken. Ik heb u dat wel eens vaker verteld. Hè? Als wij publiceren dat we denken dat morgen de opname van de gemeente plaatsvindt, dan wordt het gepubliceerd als dat we gezegd hebben dat morgen de aarde vergaat. Dat zeggen ze omdat ze ervoor doorgeleerd hebben. Want ze sluiten dat meteen kort. Opname van de gemeente, helemaal naar de vergaan. Er is een variant, opname van de gemeente is de wederkomst van Christus. En dus gebeurt het aan het eind van de 70ste week van Daniël en moeten wij door de grote verdrukking. Dat is een variant daarop. Ja, dat heet posttribulationisme. Er zijn overal termen voor. Van die onbenullige dingen hebben allemaal een plechtig term gekregen. Ja, ik doe er laconiek over, want ja, men zou het langzamerhand toch eens een keer moeten begrijpen hoe die dingen samenhangen in de Bijbel. En hoe de ene profetie de andere verklaart. Wij die levend overblijven tot de toekomst des Heren. Jazeker. Gaan voor die tijd hen tegemoet. En worden verenigd op die manier met al die gelovigen die voor ons reeds zijn overleden. Zodat we gezamenlijk als complete gemeente tot zo'n enkelvoud, heb ik het nu over, gesteld zullen worden enzovoort. Om vervolgens met de Heer in heerlijkheid te verschijnen. Ja. En als dat pas zou gebeuren aan het eind van de 70ste week, heeft geen enkele zin dat we omhoog gaan om op de wolken terug te komen of iets dergelijks. Maar wat voor een flauwekul is dat? We zijn hier al, dus we hoeven alleen maar veranderd te worden. Dan hoef je ook niet de Heer tegemoet te gaan in de lucht. Waarom zou dat moeten? Nee, oké, okay, dan zegt u, ja, maar het staat toch in de Bijbel zo, de Heer tegemoet in de lucht. Ik zeg, ja, maar waarom dan? Wat is dan de samenhang? Waarom is dat dan zo? En andersom, waarom? Er staat 2 getuigen stuurt de Heer naar Jeruzalem. Oké, okay, maar waarom dan? Ja, om het evangelie te prediken. Ja, maar dan kan Jan Willem van der Hoeven. Oh nee, die is al lang. Dat is alweer wat langer geleden. Maar doe maar. Er is toch wel een of ander christelijk centrum daar in Jeruzalem, die dat kan doen. Waarom die 2? Nou ja, heel eenvoudig, omdat voor die tijd de gemeente weg is. Maar iemand moet het toch doen. Nou ja, daarom dus. Dat is de samenhang. En zo worden die dingen bevestigd. En dat is hoe de ene profetie de andere toelicht. Maar doe maar. Heel het Oude Testament door, heel de Oude Testamentische tijd door, vanaf Adam tot op Johannes, wordt het Koninkrijk Gods verkondigd. Staat hier nu, in 16 vers 16, staat ook op andere plaatsen natuurlijk. De Heer heeft bij andere gelegenheden ook commentaar op Johannes. Als hij zegt, is van heel het Oude Verbond is geen groter profeet dan hij. Dat kan ook alleen maar zijn omdat hij de laatste is, feitelijk. Nee, de Heer Jezus was ook één profeet in zijn omwandeling op aarde. Dus de enige verklaring, nou verklaring, dat is waarom hij die tekenen kon doen. Dat is wat een profeet doet, tekenen. Behalve dat hij spreekt, doen profeten tekenen. Er zijn zelfs profeten die helemaal nooit spraken, maar wel tekenen deden. En zich dus absurd gedroegen. Zoals bijvoorbeeld Saul, die ook onder de profeten was. En er waren er nog wel meer die zich wat vreemd gedroegen. En dat heet ook profeteren. Maar doe maar. Maar de Heer deed zijn tekenen omdat hij een profeet was. Dat is niet omdat ik het zeg, maar het staat in de Bijbel. Hij was een man Gods. En God heeft door hem vele tekenen gedaan, zegt Petrus in Handelingen 2. Zie? Dat is niet nieuw. Maar goed, hij was dus profeet onder het oude verbond. Maar voor zover hij het woord van God vertegenwoordigt en spreekt, doet hij dat nog veel meer in onze dagen onder het nieuwe verbond. Alleen wij noemen hem dan niet meteen profeet, omdat we hem niet zien of letterlijk zien of horen, fysiek. Maar wij noemen hem dan hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Maar de functie van de hoge priester naar de ordening van Melchizedek is de functie van elke priester en zeker hoge priester het woord van God bedienen. En bewaren eventueel. Dat is waar het over gaat. Maar de Heer zegt, Johannes was de grootste profeet van het oude verbond. Uit degenen die uit vrouwen geboren waren enzovoorts. En bovendien was hij in heel zijn doen en laten eigenlijk alleen maar een type van de Heer Jezus. Ook niks minder, dan bedoel ik dan, hè? Want de enige reden voor zijn bediening was deze, dat hij een type was van de Heer in zijn eerste komst. Want de Heer Jezus in wat wij zijn eerste komst noemen, was de wegbereider voor de Messias. Dat wil zeggen voor de Heer in zijn tweede komst, in heerlijkheid. Een bekende verhaal, Jezus kan de Messias niet zijn, want er moest eerst nog de weg bereid worden door iemand anders. En als je in de toekomst verschijnt, kun je zeggen, maar zijn weg moet nog eerst bereid worden door iemand anders. En dan moet je niet zeggen, dat heeft Johannes de Doper gedaan. Dan moet je zeggen, dat heeft Jezus gedaan. In zijn eerste komst. Dat is wat het is. Dus hij fungeerde uitsluitend eigenlijk alleen maar als voorbeeld van degene die komen zou. Er is een dure prijs voor betaald, maar ik neem aan dat hij goed beloond wordt. Of zal worden. Maar daar weet ik verder niks van. Maar wat hier gezegd wordt is vervolgens, het is lichter dat de hemel en de aarde voorbij gaan dan dat een titel der wet vallen. Maar u weet dat hemel en aarde voorbij gaan, toch? Hetgeen dus op zijn minst suggereert dat er met die wet of titel of hoe dat maar heet, mag, dat er met die wet dus ook iets, dat die wet ook niet blijvend is. Toch? Nou ja, daar hebben we het net over gehad in die voorgaande pericoop. Maar laat ik wat anders zeggen. Het idee is ook niet dat de Heer kwam om de wet te ontbinden. Punt. Dat zei hij ook. Dat is een populaire tekst natuurlijk, bij al die lui die de wet propageren. Deze meent niet dat ik ben gekomen om de wet te ontbinden. Nee, maar dat is niet het eind van de zin. Hij zei, meent niet dat ik gekomen ben om de wet te ontbinden, maar ik ben gekomen om de wet te vervullen. Maar daarmee is de wet ook aan zijn eind. Maar niet doordat iemand gezegd heeft, och, laten die wet maar vergeten, doe hem maar weg. Integendeel, de wet heeft zijn volledige vervulling gehad. Dat is een heel simpele. Ook in de wet, of juist in de wet, wordt voorzien, ook zwart op wit, in het idee, in het begrip van een losser. Dat wil zeggen, er wordt voorzien in verlossing. En die heeft ook plaatsgevonden. En dat betekent dat de losser, dat was dus de Heer Jezus, de schuld betaald heeft. Want als vertegenwoordiger, als wettig vertegenwoordiger van de gehele mensheid, heeft hij de consequenties van de zonde, overtreding, hoe dat heet allemaal, de zonde van de mens, van de mensen gedragen en dus de openstaande rekening betaald, de schuld betaald. Daarmee is de wet voltooid, heeft de wet zijn loop gehad. De schuldige heeft betaald met zijn leven. Het nadeel daarvan is echter dat dat geen zaligheid tot stand brengt of zo. Maar het ontslaat de mens wel fundamenteel van de schuldige positie waarin hij tegenover God stond. Dat is heel positief gezegd. Want de realiteit is natuurlijk dat sinds één voor alle gestorven is, de men alle gestorven zijn. Dat is het verhaal. Zie. Nou ja, en daarmee is de weg bereid voor het nieuwe. Maar daarmee is wel degelijk de wet vervuld. Maar aangezien de wet alleen is voor levende mensen, kan moeilijk anders. Wie is er door het rode licht gereden? Dat kan niet, die is overleden. Dat kan niet. Ik heb u dat verhaal toch wel eens verteld van die erfenis. Maar ja, dat is een lang verhaal. Van Dommel en Nieuwenhuis, ja. Als ik het erover heb, moet ik eigenlijk eerst kijken wat was zijn voornaam ook alweer, want anders zoek je bij de verkeerde. En ik heb het ergens opgeschreven, maar ik weet niet meer waar.
De anarchist.
Ja, die man die vervolgd werd in België als anarchist. Ze hebben hem daar ter dood veroordeeld en ze hebben een strooienpop opgehangen. En sindsdien is hij dus voor de Belgische wet, was hij volgens de Belgische wet dood. 19e eeuw. Was hij voor de Belgische wet dood. En jaren later, toen het allemaal niet meer speelde, meende hij dat hij nog ergens een erfenis kon ophalen in België. Maar dat is hem niet gelukt. Wie bent u? Nee, die kan niet. Die is toen overleden. Dat kreeg je niet meer. Hij hoefde ook niet meer in militaire dienst, denk ik altijd. En ik geloof dat ze toen de stoplichten nog niet hadden uitgevonden. Maar dan had hij zo door kunnen rijden. Zonder rijbewijs. Want ja, dood is dood. Nou, dat is het. En zo is de situatie van de mens. Of dat een blijde boodschap is. In zich is dat geen blijde boodschap. Maar je bent wel verlost van die schuld enzovoorts. Ben je daarmee behouden? Nee, juist niet. Juist niet. Daarmee ben je verloren. Het is afgelopen. Gek, hè, dat men dat verward, dat men dat niet ziet. Het is zo'n fundamentele waarheid. Een kruis is niet de redding van de mens, kruis is de dood van de mens. Schuld is betaald. Je staat niet schuldig tegenover God. Dat is het meest positieve. Je staat niet schuldig tegenover God. Nee, je staat überhaupt niet.
Net als met Adam. Voor God was hij dood toen hij zondigde. Maar volgens de dokter niet.
Nee, volgens de dokter niet. Maar volgens God wel, ja. Hij was hem al kwijt. Toch? Waar zijt gij? Enzovoorts. Dan is en dat is verbroken gemeenschap. Dat is wat dood is. Enzovoorts. En dat is de grote reden waarom de wereld van het bestaan van God niks merkt. Dat kan ook moeilijk. Niettemin doet God een werk. En waarvan christenen dan vinden dat de hele wereld het moet weten. En althans zien, liefst. Maar er is niks aan te zien. God doet zijn werk niet in het openbaar. Hij doet een werk alleen aan gelovigen, aan wedergeboren mensen. Maar ja, dat is een nieuwe schepping. Dat is een heel ander ding. En daar kun je toe behoren en daar word je toe uitgenodigd. Maar dan moet je tot hem uitgaan buiten de legerplaats, want in de legerplaats is hij niet. Dat is hoe het is. En in de toekomst komt hij alsnog in de legerplaats, maar dan moeten al die anderen die hem niet moesten, die worden eruit gejaagd. Want die horen er niet te zijn, die zijn dood immers. Grijp u, dat is de echte situatie. Volstrekt zwart-wit. En dat alles binnen het kader van, kan het kruis van Christus door ons logisch verklaard en aanvaard worden? Hè? Dat was de titel van een werkje van broeder Klaas Roosendaal. Ook in eigen kring is hem dat zeer kwalijk genomen. Zo gaan die dingen. Dus toen het later opnieuw werd uitgebracht, samen met andere werkjes van hem, toen heette het ineens Christus Kruis, waarom en waartoe. Ik vind het nog altijd jammer. Maar ik zou het ook zo doen, hoor. Nou goed. Maar kan het kruis van Christus door ons logisch verklaard en aanvaard worden? Ik vind het prachtig. Ja, dat kan. Wis en waarachtig wel, want de Bijbel legt het uit. Dat weet iedereen, want dat staat dan toch weer in de bekende handboeken ter inleiding van de Romeinenbrief. Zeg maar, het is een logische, juridische uiteenzetting omtrent het evangelie. Schoolvoorbeeld van, enzovoort, van juridisch redeneren. Enzovoorts. Men heeft me zelfs wel eens wijsgemaakt dat de Romeinenbrief verplichte literatuur was voor de rechtenstudent. Of dat zo is, heb ik nooit kunnen controleren natuurlijk. Maar dat is hier en daar wel eens zo gezegd. Dat, of dat zo is, weet ik niet. Omdat het een logische uiteenzetting is. Een compleet pleidooi over hoe dat is. En waarom een mens voor God gerechtvaardigd is als hij tot geloof komt enzovoorts. En hoe het dan met de schuld is. Ja, die is weggedaan, wordt uiteengezet. We zijn met Christus gestorven, begraven en opgewekt met Christus, opdat wij goden leven zouden en in nieuwheid des levens wandelen zouden, Romeinen 6 enzovoort. Zijn we dan niet onder de wet? Nee, wij worden geleid door de Heilige Geest. Maar waarin dan? Want een normaal mens is onderweg naar zijn dood. Waar worden wij? En dat hebben wij al achter ons. Waar gaan wij dan heen? Waar gaan we met z'n allen naartoe? En naar onze zoonstelling. Ja, die kent men niet, hè? Maar toch wel. Het blijft allemaal moeizaam. Men blijft hangen bij het begrip kruis en bij de dood. Dat is ook het idee van het avondmaal, dat weet u. Mensen zijn gefixeerd op het kruis, denken dat dat het einddoel is en dat je daarmee zalig wordt. En daar moet je dus stil blijven staan. Dus de doop is daar een beeld van. Kan niet schelen hoe die toegepast wordt, is alleen maar dood. Watergraf, weet u wel. En toch? Nou ja, en het avondmaal is lijden en dood. Nee, ik ben daar ook in opgegroeid, in die sfeer. Nee, niet alleen bij mijn ouders, maar ook verder. Maar ik heb het nooit kunnen begrijpen, als jongen niet. Ik heb het nooit kunnen begrijpen. Ja. Ja, ik wil het niet de spot mee drijven, maar anders zou ik zeggen, kijk, dit is een auto, ziet u wel? Zit ook van, aan de auto zit ook van die ronde dingen, zit hier in zijn auto. Ja, dan zegt hij, doe niet zo gek. Nee, ja, maar brood en wijn is toch niet een beeld van de dood? Ja, dat kun je wel zeggen, man. Ja, en ik herinner mij nog dat ik ooit zei, maar er staat toch in 1 Korinthe 10 dat het een beeld is van het lichaam van Christus en dat we alle eens broodstil achter zijn en dat de wijn een beeld is van de geest van God waaraan we delen hebben. Dat is toch niet dood? Zeg maar, en toen kreeg ik als antwoord, ja, maar in 1 Korinthe 10, dat is een uitzondering. Einde van het gesprek. Uitzondering op wat? Waar staat dan wat de regel is? Het is de enige schriftplaats die het avondmaal verklaart. Dat wil zeggen, zegt waar het een beeld van is. Behalve dan natuurlijk toch de gewone woorden. Dit is mijn bloed. Dat is toch leven? Toch? En dit brood... Brood is, ik ben het brood dat uit de hemel is nedergedaald. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, is waarlijk spijs en waarlijk drank. Dat is toch leven? Hoe komt het dat men dat in het algemeen niet ziet? Ja. Nou ja, eigenlijk is het zo. Men wil niet in de vrijheid staan van het nieuwe verbond om in vrijheid de verantwoordelijkheid te dragen voor het eigen leven. Dat is wat het is. Dat weet u, want we gaan wel zien hoe de Heer het gaat leiden, toch? En waar ik uitkom, daar kwam je als gelovige samen, er was geen voorganger, ambten werden niet erkend. En dan kwam je samen en er was verder niks. En dan zegt iemand, laten we een lied zingen. En een ander staat ineens op en dan zegt, laten we met elkaar lezen dit. En begint het woord te voeren enzovoort. Want het idee is dat de geest dat dan leidt. Nou, ik heb nooit het lef gehad ook maar, om er maar aan te denken. Om te gaan staan en te zeggen, laten we wat gelezen. En dan te denken van, nou leidt de geest mij om dat te doen. Trouwens, ik heb te ver gezien van tevoren om te weten dat het zeker niet de geest van God was die dat leidde. Dus ja, waar heb je het? Hoezo de geest leidde? Je bent zelf verantwoordelijk. Echt. Daar begint het mee. Als kind van God. In de vrijheid. Omdat je een nieuwe schepping geworden bent en onderweg naar je zoonstelling. Dat is het verhaal. Men blijft hangen bij enzovoort. Het is diep tragisch. Nou goed. En dan maar weer teruggrijpen op de wet, want ja. Maar de wet is vervuld geworden. Dat wil zeggen, die is niet aan tekort gedaan, integendeel. Elders schrijft Paulus, wij zijn niet tegen de wet, wij vervullen juist de wet. Omdat de zaligheid uit het geloof is in overeenstemming met de wet, niet in strijd met de wet. Zie? Weet je wat in strijd is met de wet? Om doden onder de wet te stellen. Dat is gelaten waar dat staat. Paulus zegt, als ik nou de wet zou prediken, maak ik mezelf tot een overtreder van de wet. Want het is illegaal. Dat gaat niet. Dat kan niet. Zie? We zijn ervan verlost. Dan kun je wel een beetje heen en weer theoretiseren over dat het toch zo nuttig is dat we wat wetten en regels hebben. Ja, de Bijbel zegt het anders. Toch? De Heer zegt het anders. Ik zou maar voorzichtig zijn, want in elke discussie luistert de Heer ook mee, hoor. Echt wel. Ja. Nou, dan volgt een ieder die zijn vrouw verlaat en een ander trouwt, die doet overspel. En een ieder die de verlatene van de man trouwt, die doet ook overspel. Dat is wat de wet zegt. Toch? Waarvan geen titel of jota zou verloren gaan. Dan moet je eerst nog even vasthouden aan van, dat wij niet onder de wet zijn. Dus wat we hiermee zouden moeten, wij, nou niks eigenlijk. Maar u zou ook moeten begrijpen dat ook deze uitspraak in een veel ruimere context staat. Niet alleen die van hiervoor en hierna waar we het nog over moeten hebben. Maar wij vinden uitspraken dien aangaande ook in, ik zal ze, kijk, heb je ook zo'n Bijbel als ik? Er staan een paar tekstverwijzingen onder vers 18. Dan neem ik die even met u door. Dat is Matthäus 5. Ik zit verkeerd, ik moet Matthäus hebben. Matthäus 5, vers 32, wordt er gemeld. Dat begint in vers 31. Er is gezegd in de wet, zo wie zijn vrouw verlaten zal, die geven haar een scheidbrief. Maar ik zeg u, dat was de wet, hè? En dan zegt de Heer, maar ik zeg u, dat zo wie zijn vrouw verlaten zal, anders dan uit oorzaken van hoererij, die maakt dat zij overspel doet. En zo wie de verlatene zal trouwen, die doet ook overspel. Zo staat het niet in de wet. De wet kent het beginsel van de scheidbrief. En de verwijzing is trouwens naar Deuteronomium 24. En daar staat, als een man iets in zijn vrouw gevonden heeft wat hem niet bevalt, waar hij niet mee kan leven, wat hij haar niet kan vergeven, of ik zeg het nu met opzet met eigen woorden, dan moet hij haar wegzenden. met één scheidbrief. Dus, het ligt dus aan de man. Want dat kan gebeuren. En als er iets is waar die man echt niet overheen kan komen, dan zegt de wet, dan heeft het ook geen zin om zo'n huwelijk in stand te houden. Dan moet hij er een eind aan maken, moet hij de weg sturen en zwart op wit een papier meegeven dat het inderdaad zo is. Dan is zij vrij om zich te verbinden met een andere man. En daarover staat dan weer dat als ze daarna dan toch weer terugkeert, zou willen keren naar de eerste man. Ja, dat mag niet. Dat staat er. Heb u dat nog? Nou ja. En na believen worden deze inzettingen, deze voorschriften uit het Oude Testament, uit de wet, tegenwoordig ook toegepast onder gelovigen. Ik zei na believen, hoe het hun uitkomt, hè. Toch maar. Want als je de scheiding niet kan tegenhouden, dan zeggen ze, ja, maar dan mag wel scheiden, maar dan mag je niet hertrouwen. Oké. Maar dat staat wel in de Bijbel dat dat mag. Je mag alleen daarna niet weer terug het huwelijk herstellen. Nou ja, enzovoorts. Allemaal gedoe is dat. En dat is nog niet het eind van het verhaal, want dat wordt later aangehaald in de profetieën. En dan zegt de Heer, er staat toch in de wet dat als je een keer weggestuurd bent met een scheidbrief, dat je niet mag terugkeren. Staat er toch? Nou zegt de Heer, keer nochtans weder tot mij. En hij roept Israël op. Alsnog tot hem terug te keren. Heb je dat? Ja. Zoek die maar eens uit dan. Hoe dat, ja. Ja, waar het over gaat, waar we het nou over hebben, is maar niet over het menselijk huwelijk. Oké, daar gaat het over, jawel. Maar het gaat over het huwelijk tussen de Heer en Israël. En via dat, want dat is een beeld sowieso weer. Vind je dat, gaat het over de relatie tussen God en de schepper. Maar drukt zich uit in de relatie tussen de Heer en Israël. En dat dan is weer de uitdrukking vervolgens van hoe dat zit met de natuurlijke mens. En dat hij moet wedergeboren worden. En dat er wel degelijk sprake is van opnieuw een huwelijk, opnieuw een verbinding met God. Leven uit de dood, want scheiding is dood en een huwelijk is dus leven. Een huwelijk is gamos en gamos is leven, want gamos is maaltijd. Hebben we die nog? Maar die dingen zijn in die wet vastgelegd. En als de Heer hier het over deze dingen heeft, praat hij niet maar over de natuurlijke mens. Want weet u wat het is? Ik moet hem weer een keer mijn nek uitsteken. De mens doet toch waar hij zin in heeft. Oké, en dan mag het niet. Oké, dan mag het niet. Maar nou heb ik het toch gedaan. En nu dan? Ja, dan word je je gemeente, je kerkgenootschap uitgezet. Nou en, ga je dan verloren voor eeuwig? Het voordeel is, je hoeft geen kerkelijke belasting meer te betalen. Schiet lekker op, je hoeft ook niet meer elke zondag naar de kerk. Dus dan kan je tenminste naar McDonald's of zo. Of iets anders ongezonds doen. Oh, sorry. Maar weet je veel wat? Ja, en dan? Kom op, we worden toch niet zalig omdat wij nette mensen zijn en een huwelijk sluiten en ons leven lang bij elkaar blijven. Ik vind het een geweldig ideaal. Ik heb het niet gered. Ik ben zeer teleurgesteld daarin. Dat is, ben ik serieus. Ik zeg het met een grijns. Maar dat is echt waar. Maar goed. Het leven gaat niet, heb je niet onder controle. Je kunt het niet krijgen zoals je het hebben wil. En je kunt ook niet doen wat je jezelf had voorgenomen. Maar doe maar. Ik ga er geen woorden verder. Het heeft mijn idealen nooit veranderd trouwens. Echt niet. Ik heb het natuurlijk heel hoog. Maar doe maar. Maar waar de Heer over spreekt, is over de relatie tussen de Heer en Israël. Daar gaat het over. En die situatie, die verhouding, dat ideaal ligt hoger dan welke situatie onder de wet dan ook. Dus deze, ja, de wet schrijft dat en dat voor. Maar in werkelijkheid, de echte normen en waarden zijn hoger dan die van de wet. De wet ligt op een lager niveau. En die ligt al te hoog voor de mens. Hebben jullie dat nog? Het is totdat de dood ons scheidt. Nou ja, of je dat gaat halen. Dan toch. Maar daarom kun je het wel als ideaal hebben. Maar het ideaal is niet bereikbaar. Dat is met zoveel dingen zo. En ik denk niet dat ik een goed woordje moet doen voor de politieke praktijk van deze dagen. Zo van, wij hebben idealen, maar we moeten het met elkaar samen redden. Dus we moeten allemaal water bij de wijn doen. Ik deug trouwens niet voor dat ambt, maar toen maar. Maar zo is het leven natuurlijk wel. En daarom ook vol teleurstellingen. Want hoe groter je idealen zijn, hoe meer je van het leven verwacht, hoe meer het je gaat tegenvallen. Sorry. En ik hoop maar dat u daar sterk genoeg voor bent dan om dat te kunnen accepteren. Maar zo is het eigenlijk, hè. Nou ja. Of je daar vrolijk van wordt. Jawel, je moet er overheen kijken. Je moet er overheen leren zien naar de vervulling van Gods beloften. Dat is het. Maar goed. Hier gaat het op dit onderwerp niet verder in Matteüs 5. Dus ik neem je dan vervolgens mee naar Matteüs 19. Waar dat weer wordt aangehaald. Matteüs 19. Want daar staat iets uitgebreider, wat we net al lazen, maar dan met een paar meer nuancerende woorden. Er staat in vers 7, zij zeiden dan tot hem, waarom heeft dan Mozes geboden een scheidbrief te geven en haar te verlaten? Hij zei tot hen, Mozes heeft vanwege de hardigheid uw harten, Als de man iets schandelijks in zijn vrouw gevonden heeft, wat hij niet kan vergeven, dat is de hardigheid van zijn hart. Dat kan. Dan moet hij haar, zo staat het in Deuteronomium 24. Mozes heeft vanwege de hardigheid uw harten u toegelaten uw vrouwen te verlaten. Dan wel uw vrouwen weg te zenden. Maar van de beginnen is het al zo niet geweest. En van de beginnen is niet maar de tijd, ik hoop dat u dat begrijpt. Want van de beginnen was er überhaupt geen wet. En van de beginnen wil zeggen in beginsel. Dat wil zeggen, dat is van bovenaf gerekend. Als ideaal. Idealiter is dat niet de situatie. Maar vanwege de hardigheid uw harten. Want soms is het beter om dan toch maar een eind aan de verbinding te maken. Sprak hij. Voorzichtig. Nou ja, dat is inderdaad zo. Als het echt niet samen gaat, dan moet je dan de rest van je leven enzovoorts. Is dat dan christelijk? Lijkt me niet. En daarom voorziet de wet daarin. Dit is een vorm van genade onder de wet. Als je het zo wil zien. Nou goed. En hij zei, de Heer zei, vers 8... Mozes heeft vanwege de hardigheid uw harten toegelaten uw vrouwen te verlaten, maar van de beginnen, in beginsel, is het al zo niet geweest. Maar ik zeg u dat zo wie zijn vrouw verlaat anders dan hoererij en een ander trouwt, die doet overspel. En die de verlatene trouwt, doet ook overspel. De Heer hanteert dus sterkere normen, hogere normen dan de wet, notabene. En toen zeiden zijn discipelen tot hem, indien de zaak des mensen met de vrouw al zo staat, zo is het niet oorbaar te trouwen. Kijk, die mensen waren niet dom. Die zeggen, ja, als het zo is, als je er echt niet vanaf kan, ook niet in geval van nood, dat er geen noodrem is, zal ik maar zeggen, dan kan je er beter niet aan beginnen. Dan, sterker nog, dan moet het dringend afgeraden worden. Dan is het niet oorbaar om te trouwen. Doch hij zei tot hen, allen vatten het woord niet. Wij zouden zeggen, niet allen vatten dit woord. niet iedereen begrijpt wat ik nu net gezegd heb. Nee? Maar die net gegeven is, dat wil zeggen, er zijn er die dit begrijpen en anderen begrijpen het niet, maar hij legt het niet uit. Waarna ik dan altijd denk, ja, moet ik het dan uitleggen? Of zal ik zeggen, ik begrijp het ook niet? Dan ben ik eraf. Hè? Kijk, als je onder die vers 9 verstaat de relatie tussen de Heer en Israël, dan wordt het heel wat begrijpelijker. En dan wordt het een langer verhaal, want stond er nou een verwijzing naar Jeremia 3 vers 1? Is dat die uitspraak over waar is de scheidbrief van uw liedermoeder of ben ik abuis? Dat is ergens anders, hè? Dat is Jesaja 45, zei je? Ja. 50, oh. Nou ja. In elk geval, er is sprake van, in het Oude Testament is sprake van de scheiding tussen de Heer en Israël, maar dat is niet het Joodse volk. En daarbij is sprake van een scheidbrief, die uitdrukkelijk genoemd wordt. De Heer heeft Israël weggezonden met een scheidbrief, enzovoorts. Dat is met Juda niet gebeurd. Juda is gewoon weduwe geworden door de dood van de man. Maar van beide wordt gezegd, gezamenlijk ook, dat het toch weer zo'n huwelijk zou zijn. En daar komt de hele idee vandaan van de bruiloft en de bruiloft des lams enzovoorts. En van al die maaltijden die geacht worden bruiloften te zijn enzovoort. Dat gaat over een niet een herstel van het oude huwelijk, maar een nieuw huwelijk. Kan dat dan? Want Deuteronomie zegt dat kan niet. Als het uit elkaar is, wegens overspel enzovoort, van de ander geworden, van Israël staat dat ze van de ander geworden is, van beide trouwens, van de 10 stammen, zowel als de 2 stammen, ze worden allebei op verschillende plaatsen in de Bijbel voor hoer uitgemaakt, gezamenlijk, de een en zowel als de ander, Ahola en Aholiba, weet u wel, Samaria en Jeruzalem, enzovoort, en dan is het keer nogthans weder tot mij, dat kan toch niet? En het antwoord is, ja, maar de normen zijn ook nu hoger. Wat er gebeurt namelijk is dat de man is overleden, maar de vrouw ook. En dus schrijft de apostel, ja, ik zit op een zijlijn, dus ik zoek dat allemaal niet op. Maar dus zegt de apostel in Romeinen 7, nee, die ga ik opzoeken. Ik hou mijn hand nog even bij Matthäus 19, want daar wil ik nog niet weg. Matthäus 19, maar ik lees Romeinen 7. Waar Paulus schrijft aan degene die de wet verstaan, vers 1, dat de wet heerst over de mens zo lange tijd als hij leeft. Want een vrouw die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet, vanzelfsprekend, levende man. Maar indien de man gestorven is, aha, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Dat wil zeggen, dat is het einde van dat huwelijk. Daarom dan, indien zij eens anderen mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij overspelster genaamd worden. Maar indien de man gestorven is, en zij dus weduwe is, zo is zij vrij van de wet, van die wet, des mans, van het huwelijk, alzo dat zij geen overspeelster is als zij eens anderen mans wordt. En waar de apostel het over heeft. En het is verbazingwekkend genoeg. Maar de meeste commentaren die ik gelezen heb. Dringt het niet eens door dat de Heer spreekt over Israël. Hè? Echt niet. Hebben ze het niet eens door. Maar ja. Maar daar gaat het om. En want dan volgt. Zo dan mijn broeders. Dat zijn diezelfde broeders als uit vers 1. En dat gaat maar niet over algemeen gelovigen, het gaat over broeders naar het vlees, dat wil zeggen degene die de wet verstaan. Want weet gij niet, broeders, de vraag is hoezo broeders? Nou, ik spreek tot degene die de wet verstaan. Dat zijn dus Joden, in dit geval gelovigen uit de Joden, dat blijft zo. Maar daarvan zegt hij dan, zo dan mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood. Het probleem is dat in de samenhang hier de klemtoon ligt noodzakelijk op wet, omdat het daarover ging. Maar in een breder verband ligt de klemtoon niet op wet, maar ligt de klemtoon op ook. Hebben jullie die? In de smalle context ligt de klemtoon op wet, want daar gaat het pericoopje over. Maar in de bredere context ligt de klemtoon op ook, want in de voorgaande hoofdstukken ging het erover, gij zijt der zonde gestorven. En nu heet het, gij zijt ook der wet gestorven, niet alleen maar der zonde gestorven. Gij zijt ook der wet gestorven door het lichaam van Christus. Dat wil zeggen, als je deel hebt aan Christus, dat is één bladzijde terug, dat is hoofdstuk 6. Als je deel hebt aan Christus en lid bent van zijn lichaam, weet je wel, eens broodsdeelachtig enzovoort. Als je een kind van God bent en toegevoegd bent aan die eenheid van Christus en lid bent van het lichaam van Christus, dan heb je dus deel aan zijn opstanding. Dat was hoofdstuk 6. En dus dien je niet meer de zonde, hoofdstuk 6. En nu is hoofdstuk 7. En dus dien je ook niet meer de wet. Gij, broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden van een ander. Dat wil zeggen, opdat gij zoudt trouwen, maar dat woord gebruik je dan in dit verband niet. Het is de uitleg van dit beeld, om zo te zeggen, dat gij zult worden van een ander, namelijk van degene die van de doden opgewekt is. Ja, dat is toch dezelfde als die stierf. En het antwoord is ja en nee, maar voor de wet is het nee. Voor de wet is het een ander. Daar gaat het maar om. Want Jezus is voor de wet dood. En daarmee het einde der wet. En dat hij daarna opstond uit de dood, ja, daar heeft de wet niks meer mee van doen. Dat is een ander verhaal. En vandaar, dit is een nieuw huwelijk. Dat is wat hier besproken wordt. Maar het betreft een jongeling en een jonkvrouw. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest. Dit is Jesaja 54. Hebben jullie die? Ja. Of het is Amos, het is Hosea natuurlijk. Hè. De vrouw is weggestuurd. Maar toch, Lo-Ami. Ami was Lo-Ami geworden, maar zal toch weer Ami zijn, enzovoorts. En over die zaak gaat het hier. Hè. En samenvattend, vers 6 van Romeinen 7. Nu zijn wij, uit de Joden, vrijgemaakt van de wet, en daarmee van het huwelijk, overmits wij voor de wet gestorven zijn, onder welke wij gehouden waren, alzo dat wij nu dienen in nieuwheid des geestes en niet in oudheid der letter. Nu zijn wij niet meer onder de wet, maar onder de genade. Nou ja, dat was hoofdstuk 6 al, maar het wordt hier in hoofdstuk 7, nader toegelicht in verband met de wettische instellingen enzovoorts. En dan ga ik weer terug naar nog een paar minuten, nog terug naar Matthäus 19. Zijn discipelen zeiden tot hem, vers 10, indien de zaak des mensen met de vrouw al zo is, dat je er namelijk helemaal niet vanaf kunt komen, zo is het niet oorbaar te trouwen. En de Heer zegt dan, niet alle vatten dit woord, maar alleen degene die het gegeven is. En dan volgt er nog wat. Want er zijn gesnedenen die uit moederslijf al zo geboren zijn. En er zijn gesnedenen die van de mensen gesneden zijn. En er zijn gesnedenen die zichzelf gesneden hebben om het koninkrijk der hemelen. En dat is in het kader van, oh, heb je hier moeite mee, begrijp je dit niet? Dan heb ik nog wat veel moeilijkers voor je. Dat is dit. En ja, ik had het niet moeten lezen met u, deze verse, want ik ga u niet vertellen. Ik meen het serieus. Ik ga u niet vertellen wat hier staat. Die het vatte het. Ik heb het wel eens verteld, particulier, zo van, aan iemand. Maar echt, ik ga dat niet voor een microfoon vertellen, waar het hier over gaat. Maar dat zijn zo van die dingen die, ja, gaat over zaken met een hogere toepassing, een hogere betekenis. Je wordt geacht de betrekkelijkheid in te zien, want daar komt het uiteindelijk op neer. Dat is ook wat deze versen aan elkaar verbindt. De betrekkelijkheid in te zien van het aardse bestaan van de mens. Ook van de gelovigen uiteraard. En zelfs van de Heer Jezus zelf. Het is van voorbijgaande aard. Je moet het niet onderschatten, maar je moet het zeker ook niet overschatten. Je moet leren dat het, nou ja, vanuit het christelijk standpunt is het natuurlijk makkelijk te zeggen. Je moet leren dat het betrekkelijk is, dat het voorbij gaat en het beste komt nog. Dat is het eigenlijk. Maar het probleem is dat wij mensen geneigd zijn, als mensen geneigd zijn, ons aardse leven zo verschrikkelijk bloedserieus te nemen, alsof het iets moet gaan voorstellen en zo. En dat stelt helemaal niks voor. Überhaupt niet. En zelfs als het wat voorstelt, zegt de prediker, nou ja, en daarna ga je dood. En misschien dat ze daarna, dat ze zeggen, we zullen je nooit vergeten, roepen ze over je graf en daarna gooien ze de zand over. En dan, om dat te voorkomen, laten mensen zich cremeren. Dan staat er ook niet meer. Maar dat zegt de prediker, daarna zijn ze je vergeten. Ja. En soms denk ik, misschien is dat maar het beste ook. Want ja, sommige mensen worden na hun dood niet meteen, maar wel op langere termijn daarna toch belasterd, zeg. Die lui die zo goed hun best gedaan hebben. Eerst zijn ze helden en we zullen ze nooit vergeten. En we geven ze straatnamen enzovoorts. En dan komt de een of andere nieuw lichter en dan ineens moeten alle straatnaambordjes weg. En de standbeelden moeten weg omdat het allemaal boeven waren ineens. Enzovoorts. Ja, je zal zomaar herinnerd moeten worden. Andersom gebeurt ook, hè. Want voor Napoleon, dat was een boef als je het mij vraagt, hebben ze wel een standbeeld opgericht, hoor. Nou ja, hij heeft een beetje orde gebracht in de chaos. Maar een zootje was het en een zootje het bleef het. Een ander zootje, maar dat was het dan. Maar toen maar. En ik verwacht echt de tijd dat ze voor Hitler ook nog een standbeeld oprichten. Het is de verkeerde tijd van het jaar om het te zeggen. Ze hebben dat voor Lenin en Stalin toch ook gedaan enzovoorts. Ja, die voor Hoestijn hebben ze in de tijd omvergetrokken weer. Maar toen maar. Maar die opvattingen veranderen, zo weer toch ook niet herinnerd worden, lijkt mij. Maar dat even terzijde. Maar het is betrekkelijk. En de Heer laat het ook gewoon zo. Hij zegt, maar hij geeft je wel iets om over na te denken. Zie? Dingen gaan er eenmaal voorbij. En toch is de wet een heel serieus ding. Dat zei de Heer dus ook in Lucas 16. Er gaat niks voorbij. Dat wil zeggen, daar zal de hand aangehouden worden. En dat is wat de Heer zelf gedaan heeft en waarvoor hij de prijs betaald heeft, om zo te zeggen. Zie? En daarna betekent het inderdaad dat wij niet onder de wet leven en dat wij niet geacht worden te voldoen aan allerlei regels. Maar of je daar echt blij mee moet zijn, dat weet ik niet. Want de consequentie daarvan is dat we sindsdien niet meer kunnen zeggen, ik heb me netjes aan de regels. Dat is Den Haag, hè, dit. Dit zijn de regels. We hebben ons netjes aan de regels gehouden. Dat is goed gegaan. Maar er is iets fout gelopen, dus we moeten nu de regels veranderen, eventueel. Dat is Den Haag, hè. Maar wij kunnen niet terugvallen op regels. Wij zijn gewoon zelf verantwoordelijk. De Heer heeft ons in dat leven gezet. Heeft ons wat bagage meegegeven. 0,5 kilo. Nou, een pond. Een pond. Meegegeven met, ik roep het heel lang, systematisch. Hij heeft gezegd, hier heb je hem, een pond. Doet handeling totdat ik kom. En daarna vraagt hij niet of je je gehouden hebt aan zijn leiding. Want dat heeft de Heer helemaal niet gegeven. Hij vraagt of je handeling gedaan hebt. Of je wat gedaan hebt met je pond. Nee, dat hij tussendoor, zal ik maar zeggen, geeft wat wij nodig hebben. Ik denk dat dat er allemaal bij in zit, hoor. Maar daarna ligt het wel degelijk op ons eigen bordje. Dat is ons eigen leven. Dat is... Ja. En ik ben, tijd en toeval bepaalt het allemaal, zei de prediker, over de natuurlijke mens. En wat de geestelijke mens betreft. Nou ja, eigenlijk ook. Ik ben blij dat ik niet leef in de 16e eeuw. Dan zou ik in ieder geval minder van de Bijbel en dus van het woord van God weten. En wat ik ervan weet, dat kost me de kop. Brengt je op de brandstapel of waar het je maar brengt. Want zo gaat dat toch. We leven vol strijd en ongemak ook naar de oude mens. Wat dat betreft leiden wij een luxe leventje enzovoort. En staat het ons vrij om leuk te debatteren over allerlei dingen die totaal niet ter zake doen. En ons daar druk over te maken. Dat is, en ook dan denk ik, ja, dat is je vrijheid. Maar ik denk dat je daar ook verantwoording voor af moet leggen, hoor. Echt wel. Dus dat is echt wel een zware opgave, die vrijheid. Het is de enige verklaring die ik ken voor het verschijnsel dat al die gelovigen altijd maar wet willen hebben, regels en organisatie, kerkelijk recht en wat het maar is allemaal. Dan zijn ze van de verantwoordelijkheid af. Dan doen ze met de kudde mee, praten elkaar na enzovoorts. Hebben de Bijbel, hebben ze een uittreksel van gemaakt. Redelijk te doen in 50 hoofdstukjes. Vraag en antwoord, zodat je niks. Die kun je gewoon uit je hoofd leren. 52? Oh. Nou ja, zoiets. Toch in de buurt, hè? Daar krijg je dan les in en dat is het dan. En dat is de beperking van het een en ander. Maar toch, ook die mensen komen voor de Heer te staan. En voor zover ze gelovigen waren, want dat is nog maar de vraag, dat weet ik niet. Nou staan ze voor de rechterstoel van Christus. En dan, wat heb je gedaan met dat woord? Nou, we hebben het uittreksel uit het hoofd geleerd. Ja, daar kom je niet mee door het examen. Echt niet. Zie? De Heer neemt dat serieus. En ik ben er persoonlijk blij mee dat de Heer dat serieus neemt. Want als de Heer dat niet serieus zou nemen, zou die ons in heel ons aardse leven niet serieus nemen. Dan zou die ons weggestuurd hebben. Oh, ben kind van God. Nou, zoek op maar uit. Ik wacht tot je doodgaat. En dan kun je hier melden bij de poort. En dan wijst Peters wel je huisnummer. Met een platte grond erbij, weet je wel. Van de camping, zoiets. Nou ja, denkt u er maar eens een poosje over na. Nou, dit is echt, ik lach erom, maar het is echt een heel serieuze zaak, toch. Zie? Maar dat leven van de oude mens, ja, hoe serieus het ook is, dat gaat voorbij. En het enige echte serieuze eraan is dat de Heer ons wil gebruiken, in zijn dienst daar een plaats in wil geven. En voor dat doel geeft hij ons nu ook wat te doen, opdat we voorbereid zouden zijn voor de toekomst. Een geweldige toekomst. En daar zullen we de Heer voor danken. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, voor de rijkdom die u ons in Christus geschonken hebt. Dat wij geworden zijn tot nieuwe scheppingen. Nadat u de reinigmaking onze zonden hebt teweeggebracht in het verzoenend lijden en de dood van onze heiland, de Heer Jezus Christus. Maar we danken u dat we deel hebben aan zijn opstanding. En aan dat nieuwe leven tot heerlijkheid des Vaders. Omdat we niet meer slaven zouden zijn van zonde, wet en dood, maar integendeel dienstknechten zouden zijn van God. Mededienstknechten met al die anderen die ons voorgegaan zijn. En we danken u, Vader, dat u ons gemaakt hebt tot priesters reeds nu en ons geroepen hebt tot het koningschap waarover uw woord spreekt. In verband met de openbaring van de duizenden jaren geleden reeds aangekondigde Messiaanse Rijk, dat koninkrijk van de Zoon des Mensen, de Zoon van God. En we danken u, Vader, dat u ons uitermate verhoogt en onze plaats geeft, zelfs op tronen in de hemel, zoals uw woord dat zegt. En dat alles niet omdat wij zo goed ons best gedaan hebben, maar eenvoudig uit de rijkdom van uw genade, waarmee u overvloedig bent geweest over ons. We danken u dat u ons een plaats geeft in uw werk, ook in deze tegenwoordige tijd reeds, zodat we onze levensvervulling mogen vinden, onze vrede dus mogen vinden in u, die ons in deze positie geplaatst hebt. Wij danken u te mogen wandelen in uw licht. Wij danken u dat we hier mochten zijn, ook deze avond, om uw woord te openen. En vragen u in alle vrijmoedigheid en nederigheid, wees u ons dan nabij en richt u ons oog op u, opdat uw naam in ons mag worden verheerlijkt. Amen.